Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ik heb vanochtend een aantal mededelingen voor u. Helaas zit daar ook een wat minder fijne mededeling bij en deze betreft broeder Oosterhof. Broeder Oosterhof zou opgenomen worden in het ziekenhuis om te worden geopereerd aan een hartklep. Helaas gaat de operatie niet door omdat er nog andere dingen bij hem zijn geconstateerd waardoor de operatie niet door kan gaan. Ook de operatie zal in zich heel uitgesteld worden, of niet gebeuren, laat ik het zo zeggen. Broeder Oosterhof hoopt thuis weer wat aan te kunnen sterken en in de toekomst toch nog wat voor te kunnen gaan. Maar aan de situatie zal niks meer veranderen. Verder heb ik er nog een aantal mededelingen betreft de agenda die in ons kerkblad ook staat afgedrukt. 8 september is er het vrouwenkoffieuurtje. Deze wordt gehouden bij Jannie Matke thuis. Dat is op de Quarles van Uffertstraat nummer 70.
Nee hoor, 64.
Oh, sorry, 64. Dat, dus nogmaals, op de Quarles nummer 64. 14 september is er een gebedskring. Deze wordt gehouden bij zuster Huizinga. Bij zuster Huizinga. In de Wassenaarse straat nummer 9. Op 24 september is er een bijbelstudie. Deze wordt gehouden bij Pieter van der Wal op de Lavendelhof nummer 59. Voor mensen die interesse hebben in de bijbelstudie, we hebben een hele mooie studie. Ik heb helaas ben ik vergeten de mappen mee te nemen. Maar voor de mensen die geïnteresseerd zijn in deze studie en de map wil ontvangen, die kunnen dat opgeven bij mij. Dan zal ik ze bij hun thuis brengen. Dan wil ik u allen een gezegende dienst toewensen en we willen de dienst aanvangen met Evangelisch Liedboek nummer 409. Dank u wel.
Thank you.
Gemeente, zullen een moment stil zijn en bidden voor Gods aangezicht. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen als intochtslied Psalm 98, vers 1 en 2. 98, 1 en 2. Gemeente, de lezing van Gods wet doen we vanochtend uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 12, dan vers 9 tot 21. En aansluitend zingen van Psalm 119, het loflied op de wet. Dat is ook gelijk de langste psalm, maar we zingen daar maar twee. Psalm 119, vers 2 en 3. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwaad, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkaar genegen, in eerbetoon elkaar ten voorbeeld. In ijver, onverdroten, vurig van geest, dien de Heer. Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden van de heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet, wees blij met de blijden. Weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind. Niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Zullen we bidden met elkaar om vergeving als we de wet hebben gehoord. Vader in de hemel, we hebben uw wet gehoord. En wat kunnen we dan nog zeggen? We hebben niks in te brengen. Vergeef ons Heer de momenten dat we u niet hebben vertrouwd en eigen wegen zijn gegaan. Toen we meegingen met alles en iedereen, maar niet met u. Toen we verkeerd dachten of negatief praten, toen we ondankbaar waren. God, u geeft ons alles. U geeft ons adem, u geeft ons eten, u geeft ons het dak boven ons hoofd. En ook nog één of meer mensen die van ons houden. Heer, helpt u ons om toegewijd te zijn. U bent de allerhoogste, zongen we net. U willen we volgen. Dat bidden we u, Heer. Uit genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing vandaag is uit het Oude Testament, uit 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, vers 1 tot 19. Na de schriftlezing zingen we van gang 326, vers 1 en 5. 326, 1 en 5. 2 Koningen 5. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en hij stond in hoge gunst, want door hem had de Heer een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was meelaats. De Arameërs nu waren eens in bende uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Zij was in dienst van Naamans vrouw. En ze zeiden tot haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn meelaatsheid verlossen. En toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee. Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. De koning van Aram zei, welaan, ga heen. Ik wil een brief aan de koning van Israël zenden. En zo ging hij heen en nam met zich mee 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud en 10 bovenklederen. En hij bracht aan de koning van Israël de brief waarin geschreven stond, nu dan, zodra deze brief u bereikt, zie, ik zend u mijn dienaar naar Aman tot u, opdat ge hem verlost van zijn melaatsheid. En zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en zei, ben ik God, om te kunnen doden en levend maken, dat deze een boodschap tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te verlossen. Voorzeker, let op, zie, hij zoekt een voorwendsel tegen mij. Zodra Elisa, de man Gods, de profeet, gehoord had dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, zond hij tot de koning de boodschap, waarom heb gij uw kleren gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, opdat hij wete dat er een profeet in Israël is. En Naaman kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. En Elisa zond een bode tot hem met de opdracht, ga heen, baad u 7 maal in de Jordaan en dan zal uw lichaam weer gezond worden en ge zult rein zijn. Toen werd Naaman toornig en ging heen en hij zei, zie, ik dacht bij mezelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden? Daarop wendde hij zich om en hij ging heen in grimmigheid. Toen traden echter die dienaren, zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden, mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zoudt gij het dan niet doen? Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft, baat u en gij zult rein worden. Dus daalde Naaman af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van de kleine jongen en hij was rein. Daarop keerde hij terug tot de man Gods, hij zelf met zijn gehele gevolg. En bij hem gekomen ging hij voor hem staan en zei, zie, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is, behalve in Israël. Neem dan een geschenk aan van uw dienaar. Maar Elisa zei, zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta, ik neem niks aan. En hoewel hij bij hem aandrong dat hij iets zou aannemen, bleef hij weigeren. Toen zei Naaman, indien dan niet, laat aan uw knecht een last aarde geven, zoveel als een span muildieren kan dragen, want uw knecht zal geen brandoffers of slachtoffers meer brengen aan andere goden dan aan de Heer. Maar mogen de Heere dit aan uw knecht vergeven, wanneer mijn Heer in de tempel van Rimmon komt, om zich al daar neer te buigen, terwijl hij in de tempel van Rimmon moet neerbuigen, als ik mij dan neerbuig in de tempel. Mogen de Heere deze zaak aan uw knecht vergeven. En Elisa zeide tot Naaman, ga in vrede. Dat is het woord van de Heer voor vandaag. Zingen gezang 326, 1 en 5.
Thank you.
Na de verkondiging gemeente zingen van Psalm 84. Het lied waar het verlangen altijd uitspreekt. Het verlangen naar de tempel. Psalm 84, vers 3 en vers 5. We willen, voordat we overgaan tot de verkondiging, vragen of de Heilige Geest het woord wil openen. Heilige Geest van God, kom en vul ons hart. U moet het woord openen, Heer, anders wordt het niks in die komende minuten. Zonder u blijven het mensenwoorden en met u zijn het woorden van eeuwig leven. Leid u ons alstublieft, zowel in spreken als in luisteren, dat we aan uw voeten mogen zitten, zoals we zongen, allemaal. En dat het vrucht mag dragen. Amen. Gemeente van de Heer, 2 Koningen 5, een oude oergeschiedenis, een paar duizend jaar geleden. Oud verhaal. We lezen over een bijzondere genezing van de Syrische man. Zo'n verhaal over een mens die een paar duizend jaar geleden leefde. En we zullen door het verhaal heen lopen met elkaar. En dan kunnen we het lezen als een geschiedenis, als iets wat toen is gebeurd. En dat is denk ik wel een belangrijke eerste voorwaarde. In de Bijbel staan niet alleen maar principes of regels die je uit je hoofd moet leren. Maar er staan geschiedenissen in, gewoon verhalen over mensen van vlees en bloed. Maar dan weet u dat ook wel, dan blijkt als we naar ze kijken, dat die mensen, ook al leefden ze eeuwen geleden, hetzelfde zijn als u en ik. Zelfde patronen, zelfde manier van denken. Kijken we naar hun, dan kijken we in de spiegel. Maar wat ik hoop, gemeente, is dat we ook nog wat anders ontdekken. Ik hoop dat we niet alleen maar daar onszelf zien, maar dat we ook nog ontdekken dat de God die daar in die verhalen aanwezig is, hetzelfde is als toen, als nu. En dat we dat allemaal vroeg of later zullen ontdekken. Zoals die God toen was, voor Naaman, zo heb ik hem ook leren kennen. En dat is iets wat altijd weer terugkomt uit alle Bijbelboeken. 2 dingen, zo steek ik in elkaar. Dus de Bijbel laat zien van hoe zit je nou zelf in elkaar en daar eerlijk over te worden. En het laat je je gedrag herkennen. En de andere kant, zo is God. Zoals hij daar met mensen handelde, zo ook nu met mij. Ik leer hem kennen door wat hij doet. En wat hij vraagt. Nou, dan het verhaal van vandaag. Dan zien we dat die hoofdpersoon in het verhaal een belangrijke Syrische generaal is. Aram, of Syrië, is hetzelfde, was een van de vijanden van Israël. En die generaal, die krijgsheld, die kwam over de vloer bij de koning. Dat zullen we later nog zien. Zolang hij maar levert natuurlijk, zolang zijn prestaties maar goed zijn, is de koning blij met hem. En dan staat er nog iets opvallends waar ik vandaag, omwille van de andere punten waar ik aandacht aan wil besteden, niet zo op inga, maar waar ik wel even op wil wijzen. Er staat, hij stond in hoge gunst bij de koning, want door hem had de Heer een overwinning aan Aram geschonken. Uiteindelijk, dus hoe ondoorgrondelijk ook, gebeurt er niks buiten God om. En het gaat ook blijkbaar niet alleen om Israël. Dan zie je dit hier ook al. Ook Naaman is alleen maar een grote generaal, omdat de Heer hem daarvoor de ruimte laat. God is de God van Israël. Dat is waar. Daar gaan we later ook nog op in. Maar God is ook de schepper van alles. Hij is de Heer van alles. En op de een of andere manier werkt hij ook door de generalen van vijandige naties heen. Blijkbaar. Maar goed, dat is een hoofdstuk apart. Maar misschien wel goed om even eens naar te kijken. Nou, van Naaman is veel goeds te vertellen. Over zijn prestaties bijvoorbeeld. Zijn leiderschap, misschien ook wel zijn moed. En waarschijnlijk zijn tactisch inzicht. Zijn contacten en zijn positie. Hij verkeert in de hoogste kring, een man om naar op te kijken dus. Bij hem is er ook een andere kant. Het staat er zo nuchter in onze vertaling, maar deze man, staat er, een krijgsheld, was melaats. Dus waarschijnlijk als je kijkt naar de rest van de geschiedenis, was dat niet melaats in de ergste vorm, die we er ons gelijk bij voorstellen. Zou die besmettelijk zijn, zou die afgezonderd zijn van alles en iedereen. Het zal waarschijnlijk gaan of om een lichte vorm, misschien beginnend. Of op een ziekte die erop leek en onder dezelfde naam wordt vervat. Maar hier begint wel een eerste blik in de spiegel, gemeente. Naaman was een krijgsheld, staat er. Dus hij was tot heel wat in staat. Maar onder zijn kleren, onder zijn uniform, zag het er anders uit. Daar was zijn huid aangetast. En daarmee is die exemplarisch, denk ik, voor ons allemaal. Ga maar na. Is er in de Bijbel iemand te vinden? Loop ze maar eens door in je gedachten. Het Oude en het Nieuwe Testament. Is er in de Bijbel iemand te vinden waarvan we kunnen zeggen, deze man was een krijgsheld. En dan een punt. Dat die krijgsheld ook alles zegt van die persoon. Iedereen heeft wat, gemeente. Iedereen heeft iets onder de leden. God heeft ons bijna goddelijk gemaakt, staat er in Psalm 8. En we zijn echt wel tot wat in staat. Dus je hoeft ook niet te min te denken over jezelf. Ook al voel je helemaal geen krijgsheld, voel je helemaal niet zo dapper. Als God je heeft gemaakt, als God blij is dat je er bent. Als hij in het leven heeft geroepen, dan mag je er zijn. Met al je gaven en talenten. Maar het andere is er ook. Naaman was melaats. En dat kunnen we opvatten als een beeld voor de zonde. Een beeld van uitdrukken om te zeggen, we schieten tekort. We schieten ons doel voorbij. We missen waar het om gaat. En we breken ook heel veel af in ons leven. En dat komt van binnenuit. Uit onszelf. Ieder mens is op zijn eigen manier melaats. Niet perfect. Niet beantwoordend aan Gods doel. Dat kan zichtbaar zijn of onzichtbaar. Later komt er in de Bijbel één mens naar voren. Iemand waarvan zijn volgelingen hoopten dat hij een krijgsheld zou zijn. Stoere leider, die de onderdrukkers, die de Romeinen het land uit zou gooien. Maar hij was steeds anders, steeds anders. Hij zocht de weg van het hart. En die held, die was compleet gezond. Er was niks op hem aan te merken. Geen zonde was er te vinden. Van binnenuit helemaal gaaf. Helemaal zoals God het bedoelde. En in Jesaja 53 lezen we al van hem. Hij was een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. We hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is degene waarvan we kunnen zeggen, deze man, een krijgsheld, was zonder zonde. U weet wel over wie dat gaat. Nou, en zoals dat toen gebeurde in die tijd, ze gingen af en toe op een strooptocht. En op één ervan hadden ze onder andere een meisje meegenomen. En dat meisje werd nu ingezet als slavin in zijn huis. Handig voor zijn vrouw. Zoiets als in onze tijd gebeurt in Dubai of ergens elders in het Midden-Oosten. Waar meisjes uit de Filipijnen 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn om het huishouden draaiende te houden. Met als beloning misschien wat te eten. Af en toe straf, maar meer ook niet. Die kleine slavin, Joodse in een vreemd land, die blijkt een goed getuigenis te kunnen geven. Ondanks haar omstandigheden zoekt ze blijkbaar het goede. En ze vertelt het goede nieuws over de profeet. En over de God van die profeet. En ze houdt het niet voor haarzelf. En dat lijkt heel klein, want wie is zij nou? En ze kan echt niet overzien wat daar allemaal uit volgt, op het moment dat ze het zegt. Maar wij nu wel, achteraf. En ik weet niet hoe het in uw leven zit als je op kantoor bent, of met collega's, of bij de voetbalclub, of bij je gezin. Als die omstandigheden er totaal niet naar lijken. Of als alles tegen zit en of als gewoon niemand interesse in je heeft. Omdat ze in beslag worden genomen door het leven van de alle dag. Dan hoop ik dat dit naamloze meisje ons tot een voorbeeld is. Ze is geen krijgsheld. Ze is niet in de positie om bij de koning binnen te lopen. Maar ze vertelt van de profeet die ze kent. Nogmaals, zij kan niet weten hoe erop gereageerd gaat worden. Achteraf is alles makkelijk. Maar ze vertelt. Dus ik bid dat onze ogen open gaan voor die momenten, als wij ze tegenkomen. Niet die grootste momenten waarin iedereen op je staat te wachten en blij is met wat je gaat zeggen en de sfeer al goed is. Maar die momenten die door God gegeven zijn, onopvallend, om te vertellen over onze profeet. Die profeet die ook koning is en die ook priester is. En u weet wel over wie dat gaat. En Naaman hier gaat erop in, verbazingwekkend, wie is zij nou? En hij hoort het van zijn vrouw en hij denkt, ik ga erop in. Blijkbaar heeft hij niet veel te verliezen. En hij grijpt alles aan. En hij vraagt toestemming aan de koning van Aram. En die geeft direct zijn permissie. En hij wil zelfs nog wel een brief schrijven aan de koning van Israël. Dat is opvallend. Blijkbaar gaan ze niet direct naar die profeet, maar eerst naar die koning. Waarschijnlijk was het wel zo dat je zo'n koning ook niet hoorde te passeren in die tijd. Maar ik denk ook nog wel wat anders. Van koning Agab bijvoorbeeld in het Oude Testament staat er bijvoorbeeld dat hij een paar honderd hofprofeten heeft. 400 staan erbij. En daar staat er dan, deze profeten eten van zijn tafel. Nou, u begrijpt wel wat dat betekent, met andere woorden. Deze profeten, die zijn bij hem in dienst en ze praten hem naar de mond. Want als je van iemands tafel eet, dan moet je natuurlijk wel uitkijken dat dat aan de gang blijft. En iets vergelijkbaars zal in Aram ook wel het geval zijn. De koning was een potentaat, zo was dat in die tijd. En iedereen die daaronder stond, die was in zijn macht. Maar nou is het heel anders bij die God van Israël. Dat is er een die niemand naar de ogen ziet en niemand naar de mond praat en ook koningen niet. Denk maar eens aan die scène tussen de profeet Nathan en David. Profeten zijn in Israël heel vaak beschouwd als lastpakken. Mensen die altijd tegen die stroom ingingen, die niet de macht versterkten, maar die wezen op de moraal en op Gods wil. Maar het eerste punt van het eerbetoon, nou die koning van Israël ziet het in ieder geval helemaal niet zo, van zijn Syrische collega. Hij wordt boos en hij wordt doodsbang en dat is het teken daarvan, hij scheurt zijn kleren. Dat was het manier om te zeggen van, hier is iets verschrikkelijks aan de hand, dit heb ik niet meer in de hand. Hij zegt, hij zoekt ruzie. Feitelijk staat dat daar. Die collega van mij, die Syrische koning, die zoekt ruzie, want anders zou hij niet zoiets bovenmenselijks van mij vragen. Ben ik God? Nou, zo'n reactie zegt natuurlijk ook iets over hem. Het is in ieder geval negatief of pessimistisch. En het spreekt ook niet zo heel veel godsvertrouwen uit. En we lezen ook niet van de neiging van die koning van Israël zelf om de hulp van de profeet in te roepen. Hij ziet enkel gevaar. Nou, die consternatie in het paleis, aan het hof, die verspreidt zich blijkbaar. En Elisa, de profeet, die elders zit, die hoort ervan. En die stuurt een bericht naar het paleis. En hij zegt, nou laat hem hier maar komen. En als Naaman dan bij Elisa aan de deur komt, met al zijn geld en al zijn geschenken, ja, dan krijgt hij via een bediende de volgende opdracht mee. Was je 7 keer in de Jordaan, dompel je daaronder en je zult gezond worden en weer rein zijn. Nou, hier lezen we een opdracht en een belofte. Dat is een heel Bijbels patroon. Zo spreekt God. Zo spreekt ook Gods profeet. Ook al is het hier door een bode. Opdracht en belofte. Dat vraagt om gehoorzaamheid, ook al weet je helemaal niet waar het naartoe gaat. Of waar het goed voor is. En dat is heel wat. En dat blijkt veel gevraagd te zijn. Te veel. Niet zo vreemd. Als koningin Beatrix ziek is en ze komt in volle naad en in de gouden koets bij je aan de deur, omdat ze gehoord heeft dat je er wel wat aan kan doen. En je zegt, je laat er iemand anders de deur open doen. Je zegt, nou, ik ben nog even druk bezig. Maar de boodschap is, was je hier 7 keer in de Oude Rijn en het is weer goed. Tot ziens, hè. Dag. En de deur gaat dicht. Ja, ik weet niet wat de majesteit zou doen. En wat ze van jou zou denken. En of ze het zou doen. Zo zit het ook als met de opdrachten van God, denk ik. Het is blijkbaar te veel gevraagd. Hoe simpel het ook is. En Naaman wordt enorm boos. En hij zegt, zie, ik dacht bij mezelf. Dat staat er. Naaman had zo zijn eigen gedachten. Hoe het er naartoe zou gaan. Ten eerste, zegt hij, had Elisa naar buiten moeten komen. En dat zou toch iets wel van een show zijn. Een spektakel. Hij zou zijn God aanroepen. Nou, dan kan je wel iets bij voorstellen hoe dat dan werkt. En minimaal, zegt hij, zou hij toch wel zijn hand moeten bewegen over die plek. Bezwerend opheffen naar die plek waar ik bij laat ben. Maar dat gaat heel anders. Hij krijgt niks anders dan een opdracht en een belofte. Niet de hand op de plek. Alsof meelaatsheid of zonde, zoals wij hier nu zien, zich ergens zou concentreren. En als je dat weghaalt, dat je dan ook helemaal rein zou zijn. En hier komt die spiegel denk ik weer terug. hoe zit het met ons beeld, met onze ideeën over het handelen van God? Hoe moet hij nou optreden, willen wij er blij mee zijn? Willen wij ermee instemmen? Wat moeten de profeten doen, zodat wij niet boos worden? Of bent u altijd heilig of nederig, dan staat u altijd open voor Gods weg. Echt? Opdracht en belofte, is dat genoeg? Als er niks te zien is, als we niks kunnen voelen of ervaren, of als het resultaat niet direct komt. Gemeente, dat is ongelooflijk moeilijk. En het wemelt in het Oude Testament, ga maar na van de voorbeelden van mensen die het moesten doen met een opdracht en een belofte. En dat was alles. En die soms direct, soms ook na veel langere tijd, die verleiding niet konden weerstaan en het toch zelf maar gingen oplossen. Die belofte, kwam die nou wel? Bekend voorbeeld, als God aan Abraham belooft dat zijn nageslacht groot zal zijn. En hij en Sarah worden steeds ouder en de jaren gaan tellen. Dan is het toch niet zo vreemd dat ze gaan denken, dit gaat niet gebeuren, we lossen het nou zelf wel op. Dus ik zoek Hagar en Ismaël komt in beeld. En toch werkt God zo, opdracht en belofte, telkens weer. En soms is die belofte van een zegening of van een resultaat snel in beeld en soms ook helemaal niet en blijft hij maar uit. Maar dan toch die opdracht. Ja, en dat punt van die hand over die plek bewegen, alsof het daarin zit, alsof dat alles is. Als iemand nou die ene zonde van mij zou wegnemen, als Jezus die jaloezie of die hebberigheid of die ijdelheid van mij zou afnemen, dan zou het goed zijn. Dan ben ik klaar. Dan ben ik waar ik wezen moet. En iedere van ons heeft zowel zijn eigen zwakheid. En denken we stiekem niet vaak, als ik daar nou van verlost zou zijn, dan zou het goed gaan. Dan ben ik een goede volgeling van Jezus. En dan zou het goed zijn tussen mij en God. En dan zou ik ook beter en blijer en misschien ook aanstekelijker in het leven staan. Vraag het me af, gemeente. Waarschijnlijk gaat het om meer. Waarschijnlijk gaat het om het hele leven. Het komt van binnenuit. Zoals Jezus later tegen een fariseeër zegt, je bent wel druk bezig met de buitenkant van de beker. Het gaat om de binnenkant. Helemaal onderdompelen. Dat is hier blijkbaar de bedoeling. 7 keer. Een volheid lang. Maar, dat voelen we allemaal wel aan. Wat hier bovenal dwars zit, is zijn eigen trots en zijn eigen waarde. Onze krijgsheld komt in vol ornaat bij de profeet. Wagens vol met geld en goed bij de hand. En uiterlijk gezien een overwinnaar. Een belangrijk man. En dan stuurt hij Elisa gewoon een bode naar hem toe. Hij neemt niet eens zelfs de moeite om naar buiten te komen. Dat is ongehoord. Zo ga je toch niet met de Naamans van deze wereld om. En dan die opdracht. Kom op, zeg je, baden in de Jordaan. Ja, dat is een sloot vergeleken bij de Abana en de Parpar. Dat zijn nog eens rivieren, zegt hij. Hij zegt, zijn de rivieren van Damascus, dus alleen van die stad, zijn die rivieren niet beter dan alle rivieren van Israël bij elkaar? Grote rivieren, ga maar na, dat zijn de symbolen in het Oude Testament ook voor rijkdom en voor vruchtbaarheid. In een door en droog land moet je daar zijn waar de rivier is. Daar zijn de daden, daar is de vruchtbare grond. Het zijn symbolen voor de welvaart. Elke stad voor betekenis in Nederland is aan een rivier gebouwd of aan zee gebouwd. Daar waar de handel is. Nou, stel het je nou zo voor, als dat nou de symbolen van de welvaart zijn. Kun je misschien zo eens over nadenken. We hebben in Amsterdam, hebben we de Zuidas en we hebben de Grachtengordel. En dat zijn de plekken waar je moet zijn. Daar vind je welvaart en daar vind je invloed. En daar zitten mensen die ertoe doen in de wereld. En dan krijg je de opdracht om je heil te zoeken in een parkeergarage in de Bijlmer. En daar moet je je melden bij de losers die het in het leven niet veel bereiken. Hier in Noordwijk hebben we de boulevard en dan hebben we de hoofdstraat. Daar zoeken de mensen het, daar zijn de massa's te vinden. Maar gemeenten, die Abana, die Parpa, die rivieren, die kunnen mooi zijn. En ze kunnen veel geven aan de mensen van Damascus. Maar één ding kunnen ze niet, ze kunnen hem niet verlossen van zijn meelaatsheid. Het is indrukwekkend om op de kop van Zuid te staan, mensen. En bij het hoogste gebouw van Rotterdam, of je ogen uit te kijken in de chique winkels in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Maar het zal je niet verlossen van je zonde. Je raakt die doodlopende weg niet kwijt door je daarin onder te dompelen. En misschien moet je daarvoor wel in dit zaaltje zijn. Of op een andere plek die op het eerste gezicht onwaarschijnlijk is. Het maakt niet uit waar. Wat uitmaakt is dat je luistert naar de opdracht. Luistert naar de God die die opdracht geeft. Gewoon door de mond van een bode. Naamloos, ook hij. Maar dat maakt niet uit. Het baden in de Jordaan was bedoeld als een teken van genezing, maar ook als een test van de Amans gehoorzaamheid. Nou, hij wilde vandoor, hij is zwaar beledigd. Dat begrijpen we. En dan zijn er weer van die naamloze figuranten in de geschiedenis. Van die types waar je zo aan voorbij zou lopen. En daar zie ik wel Gods voorzienigheid in. Hij brengt mensen op je pad. Sommigen stellen je alleen maar een vraag. Maar dat kan een vraag zijn die binnenkomt. Hier zijn het zijn bedienden. Ze zijn nuchter en ze zeggen eigenlijk met zoveel woorden. Nou, als het nou een moeilijke opdracht was geweest, dan zou je het waarschijnlijk gedaan hebben. Met veel toeters en bellen. Maar nu het iets eenvoudigs is, ben je er niet toe bereid. Kom op, geef het de kans. Meer zeggen ze niet. Gemeente, dat naamloze meisje en die naamloze dienaren, laten wij ook zo onze rol vervullen in het plan van onze Heer. Misschien niet zo groots, misschien niet zo meeslepend, maar ze zijn cruciaal voor het verhaal. Gewoon nuchter zijn, vertellen van je God, of tegen iemand zeggen dat geloof van mij, dat klinkt misschien wel eenvoudig en dat klinkt misschien wel simpel. Maar probeer het maar eens. Doe het maar eens. En zie wat er van komt. En Naaman doet het. Het is wel een wonder hoor, dat hij dat doet zomaar, toch. En hij krijgt een huid als een kleine jongen, staat er. En hij keert terug naar Elisa. Hij blijft nu niet op zijn paard zitten of in zijn rijtuig. Hij gaat nu zelf het huis in bij de profeet, staat er. En hij komt tot deze ontroerende belijdenis. Hij zegt, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is, behalve in Israël. Hier gebeurt iets, denk ik, gemeente waarvan we ook zingen in Psalm 87. Dan zingen we, Rahab en Babel zullen u behoren. Ja, volk na volk buigt eenmaal voor hem neer. En ieder land erkent hem als de Heer. Het heil is uit de Joden. Er is geen God dan Israëls God. Maar niet om voor zichzelf te houden. Israëls God wil ieders God zijn. Dat zien we hier. En het blijft niet bij die belijdenis. Naaman is niet de type van, nou, bedankt voor de genezing. Ik ga er maar weer eens vandoor. Niet terug zoals die gekomen is. En dat lijkt logischer dan het is, gemeente. Ik als je erover nadenkt, nou, natuurlijk ga je dan toch terug om te bedanken, om daar iets over te zeggen. Of je erkentenis te uiten. Dat is ook een ander verhaal. Verderop in het Nieuwe Testament, als Jezus op weg is naar Jeruzalem, dan komen hem 10 mensen tegemoet. Die allemaal laat zijn. Ik weet niet of je dat nog herinnert, dat verhaal. En dan roepen ze om medelijden en Jezus geeft ze ook daar een opdracht mee. En hij zegt, ga en vertoon je aan de priesters. En ze worden genezen, alle 10. Maar er komt er 1 terug. En dan zegt Jezus, waar zijn dan die 9 anderen? Waarom komen ze niet terug om God de eer te geven? Alleen deze Samaritaan, zegt Jezus daar, deze vreemdeling, die doet het wel. En voor hem is dan ook de belofte, uw geloof heeft u behouden. Die 9 zijn beter geworden, maar daarmee zijn ze nog niet behouden. Het is nodig dat God de eer ontvangt in ons leven. Van onze genezing van een kwaal, van de zegeningen die je zomaar krijgt. Van het dak boven je hoofd en het eten waar je straks weer naartoe kan. Anders pakken we het cadeau aan en we doen er ons voordeel mee en we zeggen, nou bedankt hè, ik ga er maar weer eens vandoor. Dat is een kritische vraag aan ons allemaal. Blijkbaar doen 9 van de 10 het niet. Die Samaritaan was een voorbeeld en Naaman de Syriër ook. Bijbels patroon, dat vreemde en buitenstaanders voor lijken te gaan. Ze gaan ons voor in in hun leven. En Naaman die wil zijn geschenken kwijt, lezen we dan. Maar Elisa neemt niks aan. Nou, hij zou misschien best wel wat kunnen gebruiken, want profeten waren in Israël helemaal geen rijke mannen. Maar het is niet goed, want wij, of die mensen om hem heen, maar wij ook zouden kunnen gaan denken dat er een verband is tussen wat je geeft en wat je van God krijgt. En dat verband is er niet. Nou, Aman zegt, nou, dan wil ik in ieder geval een wagen vol met zand meenemen. Want ik ga thuis een altaar bouwen. Een plek om God te aanbidden in dat vreemde land, in die heidense cultuur. Hij wil geen offers meer geven, staat er, geen brandoffers, geen slachtoffers aan vreemde goden. Zijn geld en zijn kracht en de opbrengst van zijn zwoegen zijn nu voor de God die hij hier heeft leren kennen. En reken maar mensen dat de man in zijn positie heel wat offers heeft gebracht aan vreemde goden. Want zonder dat kwam je er gewoon niet. En zonder dat te doen komen wij er ook niet. Wil je wat zijn in de wereld? Wil je wat zijn in het Nederland van 2009? Dan breng je onvermijdelijk offers. Je levert je ergens uit aan de geest van de tijd. En die geest van de tijd die zegt 24 uur van de dag tegen je, met alle media die tot de beschikking staan, er is geen God. Ga je eigen gang. Kom en doe als wij. Koop wat wij kopen. Kijk naar wat wij kijken. De afgoden, de goden die je van God afhouden, die zijn oppermachtig. Het zijn net grote rivieren die alles meesleuren. En er is een sterke stroming. Dus wie staat, zie maar toe dat je niet valt. En dan zegt Naaman iets bijzonders, tot slot gemeente. Hij zegt, als ik nou met mijn Heer, dan heeft hij het over de koning van Aram. Als ik nou met mijn Heer in de tempel van Rimmon zit, nou een van de goden van Syrië blijkbaar, en hij moet zich buigen, ja, dan buig ik met hem mee. Weet je, die koning die leunt dan op mijn arm. Dat gaat zo in die ceremonie, dat is mijn positie. En als hij dan buigt, ja, dan kan ik niet rechtop blijven staan, want dan gaat die koning onderuit. Dus ik zal mee moeten bewegen. Beste profeet, beste Elisa, mogen de Heer mij dat dan maar vergeven, zegt hij, vraagt hij. En ik heb commentaren gelezen die zeiden, ja, dat is ongerijmd van Naaman. Hij neemt een voorschot op Gods genade. Niemand mag buigen voor de afgoden, dat is wel heel erg helder. Dat blijkt duidelijk uit de Bijbel. Waarschijnlijk zal Elisa op een later moment wel hebben gezegd dat dat niet kon. En ik heb er later een paar dagen over lopen denken. En toch geloof ik dat niet. Jazeker, het is duidelijk dat we in de Bijbel dat we niet mogen buigen voor de afgoden. En we hebben alleen voor God te knielen. Maar ik proef hier ook iets heel anders. Hier is volgens mij niet iemand aan de slag die probeert onder Gods geboden uit te komen. Niet iemand die kijkt hoe ver hij nog kan gaan binnen de grenzen, binnen wat mensen zeggen en wat je denkt, wat God nog net aan goed vindt. Hij neemt zich stellig voor om zijn offers alleen voor God neer te leggen. Geen brandoffers meer, zegt hij, geen slachtoffers. Ik bouw een altaar voor de Heer, een eigen huisaltaar, een plek waar God de eer ontvangt. Maar hij kent ook de realiteit in Syrië, aan het hof en in Damascus. En daar, in die realiteit, moet je wel meebuigen met de koning. Buigen als de koning van Syrië buigt. Maar zijn hart zit er niet meer in. Zijn hart is bij de God waar hij nu een altaar voor gaat bouwen. Dus als het bij stilstaat, is dat denk ik wel heel ontroerend. Hij ziet nu wel in een flits wat het leven met God in zo'n heidense cultuur allemaal kan betekenen en allemaal van hem kan vragen. Maar zijn hart is veranderd. Hij hoort bij God, ook al buigt hij in die tempel van Rimmon. En Elisa die zegt niet tegen hem, ja hoor, geen probleem, wat maakt het allemaal uit, doe vooral waar je zin in hebt. Dat zegt hij niet. Elisa zegt, ga in vrede. In Gods vrede wel te verstaan. En dan komt het wel goed. Misschien kan hij op een zeker moment stoppen met buigen. Misschien niet. Het belangrijkste is dat hij in vrede met God gaat. Hij heeft een huid als een kleine jongen, staat er. Maar belangrijker is dat zijn hart opnieuw geboren is. Hij is een volwassen man, maar hij is kind van God geworden. En dat is denk ik ook wel een spiegel, gemeente. Die vreemdeling had door dat zijn offers aan vreemde goden moesten stoppen. Hij moest energie steken in de aanbidding van de God die hij had leren kennen. En dat kost tijd en energie. Wat is uw afgod? Want daar moet je vanaf. Je moet er niet meer aan offeren. Kijk eens kritisch naar je leven van elke dag. Maar weet tegelijkertijd ook dat het gaat om je hart. En het gaat om de vergeving van God voor al die keren dat je wel mee moest bewegen. Die keren dat je toch door de knieën ging. En dan mag je gaan in vrede. Tot slot, gemeente, Jezus is hetzelfde als God. En hij geeft altijd weer een opdracht en een belofte. Geloof en word gered. Bekeer je en ontvang genezing. Vergeving. Kom achter mij en ik zal je vissers van mensen maken. En zo gaat het maar door. Als je die tweeslag eens een keer in je hoofd zet en je leest zo eens grofweg door het Nieuwe Testament heen, dan repeteert zich dat op elke pagina. Een opdracht en een belofte. Het is misschien wel zelfs irritant door eenvoud. Soms gewoon niet te zetten. Maar hij wil dat we naar hem luisteren. Dat is geen populair woord. Maar we moeten gewoon gehoorzamen. En dan komt die belofte. Dat is vast en zeker. Want zoals de mensen in de Bijbel lijken op ons, als twee druppels water. Of beter, zoals het in de Bijbel eigenlijk gaat over ons. Over u en over mij. Zo gaat het ook over diezelfde God. En dat is de God die ons opdraagt om hem te volgen. En dan ook belooft dat we thuis zullen komen. Ga in vrede. Amen. beleiden ons geloof, gemeente, met de woorden van... Evangelisch liedboek 'U hebben wat meer woorden nodig voor die belijdenis dan Naaman. Die kon het met één zinnetje af. Wij gebruikten heel wat woorden. Maar goed, het zijn mooie dingen gezegd. Zullen we met elkaar danken en voorbeden doen? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u uw woord geeft. En dat door de tijd heen uw dingen aan ons bekend maakt. En dat kan door de tijd zijn van ons eigen mensenleven. Waarin we andere dingen van u oppakken als we 30 zijn, als we 50 zijn of 70. Dus ook door de tijd van de geschiedenis heen, denk ik, Heer. Dat u ons dingen laat zien die u een ander niet misschien heeft laten zien. En andersom, dat ons oog dicht is voor bepaalde aspecten van u en van uw evangelie, Heer. Dank u wel dat uw geest met ons meegaat. Dat u uw woord van ouds, uw eeuwenoude woord, toepast in ons hart, in onze tijd, in ons leven. Wat soms zo snel lijkt te gaan, wat door van alles bezig gehouden wordt. Heer, geeft u het ons dan, door wat wij meemaken en wat we van u zien. En door die mensen die zonder naam zomaar op u wijzen. Of die ons een kritische vraag stellen. Of een grappige vraag. Of een argeloze vraag. Maar die binnenkomt. Heer, als u zo tot ons komt. Via anderen. Helpt u ons dan ook om tot die belijdenis te komen dat er geen God is dan de God van Israël. En dat ons leven vervolgens in onze gang zal gaan. En dat we dingen misschien weg moeten doen, dat zal waar zijn. Dat we bij dingen moeten stoppen. Helpt u het ons, Heer, om in ons eigen leven kritisch te kijken en niet alleen aan de oppervlakte te blijven, aan de buitenkant van de beker. Maar dat we in de beker kijken en zien wat er daar allemaal zit, wat niet oké is. Heer, geeft u ons die moed. Dat we in die zin ook wel een krijgsheld zijn. Dat we bij onszelf ook naar binnen zullen durven kijken. Wat er niet goed is en niet is tot uw eer. Maar Heer, geef ons dan ook wel het vertrouwen. Om net als bij Naaman, om in vrede te gaan. Om te zien wat niet oké is. En te weten, ook al doe ik alle afgoden weg, morgen is de kans groot dat ik weer ergens op een of ander punt door de knieën ga. Heer, geeft u het ons dan om in vrede te gaan en uit die vergeving te willen leven. Dank voor uw woord, voor het goede wat u ons geeft. Dank voor deze plek, het zaaltje waar je zo aan voorbij loopt. Dat uw woorden er klinken, Heer, dat bidden we u. En dat uw geest zal werken in het leven van ons. En misschien niet altijd groots en meeslepend, maar op de voorpagina. Maar dat u er werkt, Heer, daar gaat het om. Dat we veel liever nederig aan de voet van uw tempel zitten, Heer, dan elders waar men u veracht. Dank u wel voor uw woord. Ga met ons mee in het verdere van deze week. Wees met allen die hier niet konden of wilden zijn. Mensen die ziek zijn, waar soms het beeld op u wat versluierd wordt. Of moeilijk is om u in beeld te houden, omdat je zo druk bent met de pijn en met de moeite van alle dag. Wees ook bij broeder Oosterhof, die een moeilijke mededeling heeft gekregen. Wilt u hem kracht en moed en levenslust geven in de weg die hij nog kan gaan. In de periode die er nog voor hem is. We bidden en we danken u, Heer, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Na de collecte is ons slotlied gezang 432, alle drie de versen. Zullen we tot slot met elkaar bidden om de zegen van de Heer. De Heer zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede.